Wij vervoegen ons vanavond weer bij Exodus 32... om te zien dat we daar ook wel enige verwijzingen in kunnen vinden naar de hele andere kant van de zaak, namelijk naar het nieuwe verbond eigenlijk, hè. Daar komt het op neer. Hoe dat ook zij, voor ik in de draad opneem in Exodus 32, citeer ik volledigheidshalve, en om het niet te vergeten, en waarschijnlijk volkomen overcompleet, Jeremia 31. Maar ja, dat is nou eenmaal een van de belangrijkste schriftgedeelten in het Oude Testament, waarin gezegd wordt dat een einde gemaakt zal worden aan het Oude Verbond, namelijk aan de wet. Het wordt ook uitgebreid geciteerd in het Nieuwe Testament. Een groot deel van Hebreeën 8 is letterlijk overgenomen uit Jeremia 31, waar staat in vers 31, zodat wij het gemakkelijk kunnen onthouden. 31, vers 31. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar, dat wil zeggen naar analogie van, of gewoon zoals. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet, mijn Torah, mijn onderwijs, mijn woord, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn en ze zullen niet meer in ieder zijn naaste en ieder zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. En zo verder, wat gezegd wordt is dat het oude verbond der wet beschouwd werd als gebroken. Dit wil zeggen, niet meer van kracht, omdat in ieder geval een van de twee partijen zich niet meer aan gehouden had. Dat was Israël, en meer in bijzonder wordt hier geschreven uiteraard over het Joodse volk. Want Jeremia trad nog eenmaal op onder de Joden, terwijl de 10 stammen al zo'n pak een beetje 125, 150 jaar daarvoor waren weggevoerd in ballingschap. In een ongelovige Joodse gemeenschap rondom Jeruzalem, met het uitzicht op de verwoesting van Jeruzalem, want zo ligt het eigenlijk in de dagen van Jeremia, wordt er gezegd, er komt een nieuw verbond. Uiteraard ter vervanging van het oude, want dat is de strekking hiervan, mocht die niet duidelijk zijn. Nou ja, dat staat dus uitgebreid in Hebreeën 8 en wat er verder volgt, waar immers dit hoofdstuk en dit schriftgedeelte in het bijzonder wordt aangehaald. De strekking van de Hebreeënbrief is inderdaad dat wij nu als gelovigen niet leven onder het oude verbond, of wat er maar bij hoort allemaal, maar wij leven onder het nieuwe verbond. We hebben geen hoge priester naar de ordening van Aaron, we hebben een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die niet is ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt, maar in het heiligdom niet met handen gemaakt, kortom, in de hemel zelf. Want dat zijn zo de uitspraken die daar gebruikt worden in Hebreeën 8 en Hebreeën 9 met name. Maar zoals gezegd is de strekking van heel de Hebreeënbrief. Met andere woorden, het oude verbond zou in ieder geval beëindigd worden door het aanbreken van een nieuw verbond dat ervoor in de plaats zou komen. Nu is het einde van het oude verbond een onderwerp dat ter discussie staat. Hier in Jeremia 31 lijkt het me duidelijk, het verbond het welk zij verbroken hebben, dan was het al beëindigd, omdat men er zich niet aan hield. Eigenlijk is zo dat op grond van die uitspraken het Joodse volk zich ook niet al te veel moest voorstellen nog van een terugkeer uit ballingschap. Want ja, het oude verbond was als beëindigd beschouwd. En het werd gezegd bij de dagen waarin de Babylonische ballingschap inging en het grootste deel van het volk inmiddels trouwens al weggevoerd was in Babylonische ballingschap, En in plaats van dat gezegd wordt, maar over 70 jaar komen jullie terug en dan gaan we weer opnieuw beginnen. Met een schone lei enzovoorts. Nog een keer proberen. In plaats daarvan wordt gezegd, nee, dat is afgelopen. Er komt een nieuw verband. En daarmee zijn we toch bij het lastige onderwerp weer terug. Het onderwerp is dat in plaats van dat toen een nieuw verband aanbrak in die dagen, vond men het judaïsme uit. In plaats van rechtsaf te gaan, ging men linksaf. En in plaats van dat het nieuwe verband aanbrak, begon men met de dienst aan het Gouden Kalf, die immers een uitbeelding is in de eerste plaats van dat judaïsme dat men in Babel had ontwikkeld enzovoorts. Ik bedoel, daar is een zeker verband tussen. In dit geval ligt het precies andersom dus. Hè? Dat wil zeggen, er komt iets anders in de plaats voor de Mosaïsche wet. Maar wat er ook voor in de plaats komt, uiteindelijk komt daar het nieuwe verband voor in de plaats. En zo zijn die twee dingen elkaars tegenovergestelde. Het is trouwens van belang dus te zien dat het judaïsme niet maar een aanloop is naar het nieuwe verbond of een verbindingstuk of zo, een overgangsperiode tussen de Mosaïsche verbond, de Mosaïsche wet en het nieuwe verbond. Sterker nog, het is het tegenovergestelde daarvan. Het omgekeerde. Dat wil zeggen, in het judaïsme speelt Mozes niet een overwegende rol, hoewel hij dikwijls genoemd wordt, maar dat is het nieuwe verbond ook zo. Daarin speelt Mozes niet een overwegende rol, maar zijn naam komt nog wel eens een paar keer voor, want hij heeft wel het een en ander aangekondigd. Maar van daaruit ga ik maar naar Exodus 32, waar wij aan het begin van het hoofdstuk, en eigenlijk al in de laatste versen van hoofdstuk 31, van doen hebben met dat Mozes weliswaar op den berg is en die wet aan het ontvangen is, om zo te zeggen. Maar hij vertoog van de berg af te komen. Men hoorde er niet zoveel meer van het oude verbond. Wel, als we nou vanavond proberen een positieve lijn te volgen. Ik begrijp me goed, een positieve lijn heb ik niet gevonden. Wat je vindt is bepaalde aspecten die omgedraaid kunnen worden. En als u maar moeilijkheden mee hebt, zeg ik, we gaan er niet meer op in. Ik heb u het laten zien uit wat er gezegd wordt van Adam. Daar vind je geen positieve lijn in. Je vindt alleen bepaalde zaken. Als je op de juiste wijze formuleert en op de juiste wijze relateert aan andere dingen, vind je daar een omgekeerd beeld in, om zo te zeggen, van Christus. En dat is wat je hier wel degelijk ook vindt. Want terwijl het een beetje lang duurt met Mozes, die vertoog van de berg af te komen, dat wil zeggen, ze hadden al lang weer niks van Mozes gehoord. En toen zeiden ze, er wordt die tijd voor wat anders. En bij gebrek aan Mozes wordt Aaron de opdracht gegund, denk ik dan wel eens. Wel, toen eenmaal het nieuwe verbond aanbrak, ter vervanging van de wet, had men ook al heel lang van het oude niks meer gehoord. Begrijp je me goed, er zal over gesproken zijn. De naam van Mozes was men niet vergeten. Hij wordt het Nieuwe Testament door de evangelisten, dat wil zeggen in de evangelie genoemd. Door Johannes de Doper, door de Heer Jezus. Maar de wet als zodanig. Nou ja, van Gods wegen was al heel lang niks meer gehoord. En dat weet u toch, hè? We hebben niet voor niks zo'n witte bladzijde in onze Bijbels altijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament, na Malachi en voor Matthäus. In die ene bladzijde of in het ene velletje papier passeert er een periode van pak een beetje een jaartje of 400. Men noemt dat de intertestamentaire periode. De periode tussen de Oud-testamentische en Nieuw-testamentische geschriften. Want het is niet een periode tussen de testamenten, tussen de twee verbonden. Hoewel, sinds de terugkeer uit Babylonisch ballingschap heeft de Heer niks meer van zich laten horen. Maar er zijn natuurlijk hele perioden, lange perioden uit de Bijbelse geschiedenis, waarin de Heer echt niks van zich liet horen. En de meest voor de hand liggende is die duidelijke witte bladzijde tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat heeft wat redenen. Sterker nog, het is ook een manier waarop God zou spreken. En het had hij ook aangekondigd. Hè? Ik wil het eigenlijk niet moeilijk maken nu. Maar Als in het Oude Testament wordt aangekondigd dat de Heer gedurende althans één periode zijn aangezicht ganselijk zou verbergen, op zijn minst voor Israël. En er wordt vervolgens aan Israël gepredikt door Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Petrus, Paulus en wie het allemaal waren, dat Jezus de Messias is. Dan zouden ze altijd nog met de vraag hebben kunnen komen. Maar de Heer had toch gezegd dat hij zijn aangezicht voor die tijd, voordat de Messias komt, voor ons zou verbergen. Wij hebben er geen moeite mee. Wij zeggen hij komt binnenkort. Dan heeft hij zijn aangezicht 2000 jaar lang voor Israël en de volkeren verborgen. In onze bedeling die ook zo heet. Bedeling der verborgenheid. Maar als men 2000 jaar geleden tegen Petrus gezegd zou hebben, of wie dan ook, dit kan de Messias niet zijn, want hij zou eerst zijn aangezicht ganselijk voor ons verbergen. Dan kon men achterom kijken naar een periode van 400 jaar, waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël verborgen had. Want sinds Malachi heeft de Heer geen profeten meer aan Israël gezonden. In elk geval, onder Jeremia, dat was toen de ballingschap inging, werd gezegd, er komt een nieuw verbond ter vervanging van het oude. 70 jaar later, bij wijze van spreken, kwamen de Joden terug voor een deel uit de Babylonische ballingschap met een boek, met de Babylonische Talmud onder de arm, zal ik maar zeggen. Hadden ze het Gouden Kalf opnieuw uitgevonden, bij wijze van spreken. De Heer spreekt tot hen door drie profeten nog, wij noemen het de post-exilische profeten. De profeten van na de Babylonische ballingschap. Haggai, Zacharia, Malachi, en dan heb je het helemaal gehad. En nog twee boeken natuurlijk die iets van doen hebben met de terugkeer als zodanig. Dat zijn Ezra en Nehemia. Maar daar blijft het ook bij. Daarna gaat het boek dicht. En in het laatste Oud-Testamentische boek, Malachi, vind je dus een verwijzing naar de komst van Johannes de Doper. En daarna gaat het dicht en dan gaan de vier eeuwen voorbij. Vier eeuwen, dat is heel lang hoor. Daar zweeg de Heer dus. Met andere woorden, in de dagen van de Heer Jezus, of zullen we zeggen Johannes de Doper, maar in de dagen waarmee het Nieuwe Testament opent, de geschriften wel te verstaan, kan men rustig zeggen, we hebben lang niks meer gehoord. Waar blijft het allemaal? Waar is de Heer? Waar blijft de belofte? Zijn er toekomst? Maar dat is een tekst die ik uit zijn verband druk. Nu, dat mag eigenlijk niet. Maar men had er niks meer van gehoord. En wat zei Jeremia? Jeremia zei, er komt een nieuw verbond. En wat zegt Paulus ervan, meer dan 400 jaar later? Die zegt, als Jeremia het heeft over een nieuw verbond, betekent het dat sinds die tijd het Mosaïsch verbond, dat wil zeggen het verbond der wet van Mozes, verouderd was en dus nabij de verdwijning. Je kunt het rustig vergeten. Heeft geen zin, er komt een nieuw verbond. En wat doe je dan met het oude? Er niks meer aan. Daar pleeg je geen onderhoud meer aan. Je wacht gewoon tot het vervangen wordt. Toch? Als je weet dat het zo werkt. Dat God zelf het afgeschaft en bovendien zegt, het is toch al verbroken. Wat moet je er dan nog mee? Ja, eigenlijk niks. En wat er voor in de plaats zou komen, was een nieuw verbond. Wat men er voor in de plaats stelde, in de praktijk, was het judaïsme. Daar hebben we het over gehad. Maar inderdaad, het oude verbond was, wat Israël betreft, een achterhaalde zaak. En je moet erbij bedenken dat we weliswaar in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes handelingen van doen hebben met een soort Joodse gemeenschap in Judea, dan wel Galilea. Maar dat was ook toen een minderheid van het Jodendom in de wereld. Hetgeen ogenblikkelijk blijkt in handelingen, als de apostelen, althans Petrus en zeker Paulus, op reis gaan de wijde wereld in. En wat doen ze daar? Het evangelie brengen aan Joden. Want daar wonen ze. Ik bedoel, er zijn er maar weinigen teruggekeerd uit de ballingschap. En mocht die nog niet duidelijk zijn, lees dan de geschiedenis van Esther. Daar moet dan toch in ieder geval historisch uit blijken dat er vele Joden waren in het Medo-Persische Rijk. Dat wil zeggen ook in de Burg Susan enzovoorts, in de steden van het Persische Rijk daar. Die waren dus niet teruggekeerd naar Jeruzalem of Judea, terwijl ze daar al lang verder voor de toestemming hadden gekregen. Maar ze gingen gewoon niet. Waarom zouden ze ook? Ezechiël, die trad trouwens op onder die ballingen in Babel, die zei, dat land Kanaan, dat is een land dat zijn bewoners opeet. Het is een volstrekt onveilig land. Iedereen die er zich vestigt, loopt er slecht mee af. Als ze hem serieus genomen hebben, dan hebben ze gedacht, nou, dan gaan we er niet naartoe, dan wachten we wel tot de Messias ons komt terugverzamelen. En dat is tot in onze dagen, onder bepaalde categorieën Joden, nog steeds een populaire opvatting. Dat land is veel te gevaarlijk. En dus zeggen ze, we gaan er niet naartoe. Is het dan niet een nobel Joods streven om een Joodse staat te vestigen? Jawel, we geven wel geld. Maar we gaan er niet naartoe. Lang niks van Mozes gehoord. Wordt het dan niet tijd voor wat anders? Ja, het wordt tijd voor wat anders. Dat is waar het over gaat. En wat er dan komt, is een gouden kalf, waar vorm aan gegeven wordt en die ook bewerkt wordt. U weet nog, u weet, kent het verhaal nog van de griffie en zo, het schrijven enzovoorts. Ja, het zal duidelijk zijn dat dat schrijven in een positieve toepassing niet het schrijven is van een Babylonische Talmud, maar het is het schrijven van de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken uiteraard. Er zou weer geschreven worden. Wordt ook aangekondigd in het Oude Testament. Zal dingen bewaard worden, er zouden toegevoegd worden, er zouden boeken geschreven worden in de toekomst. Dat zijn de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken uiteraard. En wat het kalf betreft, uiteindelijk is het zelfs zonder Hebreeuws, is het een voor de hand liggende conclusie dat waar men in Egypte een heilige steer heeft, ligt het voor de hand dat als Israël uit Egypte verlost wordt, dan verschijnt daar een volgende generatie van. En een volgende generatie heet dan dus een kalf. Wat het ook voorstellen mogen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Verder zou u, want we hebben het over typologie en dus analogieën, verder zou u bedenken dat de verlossing uit Egypte als zodanig op voorhand de uitbeelding is van de verlossing van de slavernij onder de wet. Het bakken van, het strijken van tichelen, het bakken van bakstenen met stro erin en wat het allemaal was, de slavernij in Egypte is een beeld van de slavernij onder de wet. Men moet hard werken, dient tot niks. En waar ze het harde werken voor, alleen maar ten behoeve van de wereld kunnen ze rijk worden, voorraadschuren bouwen. En wat het allemaal maar wezen mag allemaal, daar ga ik nou verder niet op in. Ik weet niet hoe het in de Rooms-Katholieke Kerk is. Ik weet wel hoe het bij vele protestanten is. Daar begint de kerkdienst ongeveer na enige plechtige plichtplegingen met het voorlezen van de wet. Laten wij ons stellen onder de wet. Ja, als de Heer ons er niet onder stelt, moeten we het zelf wel doen, denk ik dan altijd cynisch. Maar laten wij ons stellen onder de wet. En dan begint het met, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uitgeleid hebt, enzovoorts. Ja, dat is ook zo. Maar waarom leest men het dan? Want tegelijkertijd stelt men zich dus alsnog onder dezelfde slavernij van Egypte. Men heeft geen flauw idee van wat het feitelijk betekent, hè, uitgeleid te zijn uit het diensthuis. Maar de uittocht uit Egypte is een beeld van de verlossing uit het Oude Verbond. Of andersom, de slavernij in Egypte op voorhand was een uitbeelding van de slavernij onder de wet. En de verlossing uit Egypte is een uitbeelding van hoe het Nieuw Verbond aanbrak. Door ons paaslam dat voor ons geslacht is, het welk is Christus, 1 Korinthe 5. Door een doortocht door de wateren van de Schelfzee, om zo te zeggen, uitbeelding van wedergeboorte. Men werd verlost uit Egypte, men kwam vandaan bij die stier, zal ik maar zeggen, maar dat is daarna een kalf. Als de stier een uitbeelding is van de situatie in een oude schepping en onder een oude verbond, dan kan het kalf logischerwijze heel goed een uitbeelding zijn van dingen van het nieuwe verbond. En dat is natuurlijk ook zo. U moet begrijpen dat nog de stier, nog het kalf een type is van iemand. Dat zeggen wij soms, gemakshalve, maar dat is niet zo, hè. Maar dat is bijvoorbeeld ook zo'n discussie over Openbaring 6. Dat begint met de verschijning van een ruiter op een wit paard. En daarna wordt de vraag gesteld, wie is dat? En daar krijg je dus nooit meer een antwoord op, omdat het de verkeerde vraag is. Neem van mij aan, De kunst is de goede vragen te stellen. Dan krijg je vanzelf een antwoord. Soms doe je het ook achterstevoren. Omdat het antwoord er staat, moet je er zelf nog de vraag bij bedenken die eraan vooraf ging. Dat is soms zo. En zo leer je in het verband van een schriftgedeelte zien namelijk. Niet zo leer je causaal redeneren, dat is niet mijn bedoeling. De bedoeling is zo leer je is een schriftgedeelte volgen. Hè? Die ruiter op het witte paard, de vraag is niet wie is dat, de vraag is wat is dat. Want van de tweede, derde en vierde ruiter staat erbij wat het is. Niet iemand, maar iets. Wat was het ook weer? Oorlog, hongersnood en dood. Dus niet iemand, dat is iets. Dus moet je bij die eerste ook vragen, wat is het? En het antwoord is vrede. Het woord staat er ook, maar het staat pas in het volgende vers dan. Hè? En zo is het maar net. Is het kalf een type van Christus? Is een stier een type van Christus of van God? Het antwoord is nee. Daar kan het wel op toegepast worden, soms. Maar het is niet zo. Je gaat ermee fout. De slang, een type van de duivel, hangt er vanaf welke slang in welk verband die genoemd wordt, want in werkelijkheid is de slang niet het type van de duivel. Maar van bepaalde beginselen, bepaalde begrippen. De slang is een beeld van het heerschappij, koningschap, zeg maar, over de stoffelijke wereld. Daar is de vraag, maar wie is dat dan, die daar heerschappij over heeft, eventueel wat? Maar je kunt de vraag inderdaad, wie is dat dan? En het worden er twee voor in de Bijbel genoemd. Ze worden allebei door een slang aangeduid. Ik kan het ook niet helpen. Hetzelfde geldt voor de leeuw. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Zoekend die wie hij zal verslinden. Een andere keer lezen we leeuw en we twijfelen er niet aan. Komt niet eens in ons op dat het iets anders is dan Christus. Maar waar is de leeuw een beeld van? Dan zeggen we, het hangt af van waar het genoemd wordt. Maar ja, dan wordt het al dus tamelijk relatief allemaal. Je moet ermee oppassen. Maar leeuw staat voor koningschap. Maar het is maar de vraag wie als koning beschouwt. En onder welke omstandigheden. En dat zijn dingen die hier dus ook een rol spelen. De stier staat voor de vruchtbaarheid. Stier staat voor de vruchtbaarheidskrachten in de wereld. Die van voortbrengen, voortplantingsdrift, kracht. Want ja, de hele deze wereld hangt daar van aan elkaar. Hè? Hoe blijft het leven in stand? Ik bedoel, het leven is kort, het gaat voorbij. Alles wat leeft gaat ook dood. Dus hoe blijft het bestaan? Doordat er een kracht in werkt enzovoort die dat in stand houdt. En met een beetje goede wil heeft men dat van oudsher beschouwd als goddelijk. Een goddelijke kracht. Wij weten dat niet meer en hebben de uitdrukking van dat soort riten gedegradeerd. Dat wil zeggen gedevalueerd. Heel wat afgoderij uit het verleden, dat kun je in een beetje museum ook gewoon zien, heeft een seksueel karakter. Omdat het in verband stond met de voortplanting. Maar het ging niet om het seksueel, het ging om die voortplanting. Die kracht die werkt en die het een en ander dan toch tot stand brengt. Ze hebben mij uitgelegd hoe het werkt en nou begrijp ik het nog niet. En daar ben ik achteraf heel dankbaar voor. Want ja, als je het begrijpt is het ook niet echt leuk meer, denk ik wel eens. Hè? Dan is het wonder eraf, toch, of niet? Maar dat is de stier. Dat is zijn de krachten die werken in die oude schepping. Maar dankzij die levenskracht in die oude schepping, inclusief voortplanting, verscheen uiteindelijk de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen de Zoon van God, voortgekomen uit, dan wel verwekt door God zelf, de stier, maar de Vader heeft aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat wil zeggen, zoals de Vader het leven heeft in zichzelf. Waar staat dat? Johannes 5, denk ik. Vers 26 van Johannes 5. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat leven hebben in zichzelf wordt uitgedrukt door de stier. Typologisch. En als er daarna een zoon is, kom je automatisch terecht bij één kalf. Dat moet dus een uitbeelding zijn van Christus. Dat is niet zo moeilijk, daarom is hij dus ook van goud. De eeuwige zoon lijkt mij toch tamelijk voor de hand te liggen. We hebben het er verder nog over, maar ik wijs er maar op dat ook inderdaad... Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, niet letterlijk het woord stier, voor zover ik begrepen heb. Maar wel het begrip rund, dan wel os, gebruikt wordt ter aanduiding van de godheid, dan wel ter aanduiding van Christus. Ik moet daar voorzichtig mee wezen, want het woord voor stier betekent ook inderdaad vrucht, hè? Dat weet u, hè. Een stier is een var en een var is een verrucht. Dat is gewoon hetzelfde woord. Vandaar dat de farao, die staat voor vruchtbaarheid, droomt over de Nijl. Het water van de Nijl, dat is vruchtbaarheid. Alleen dat is aan de vrouwelijke kant dan. En wat komt eruit? Nou ja, niet varren, maar vaarzen. Maar dat is hetzelfde woord, maar nu vrouwelijk. De magere koeien aten de vette koeien op. En ze werden er niet vetter van. Dus er is toch iets mis met die vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid drukt zich trouwens ook uit in graan, in aren. Dat is van oudsher een teken van vruchtbaarheid. Eén zaadje gezaaid en er komt een hele halm uit voort. Dat is het grootste ideaal van alle beleggers in onze tijd, hè? Je investeert 1 gulden, zou ik maar zeggen. Of wat investeren we tegenwoordig?
Dollars.
Nou ja, vooruit dan maar. Maar 1 zal ik maar zeggen, je hoopt dat er dan een bosje van 30 aankomt hangen. In de praktijk is het meestal andersom. Maar als je erachter komt, is het al te laat. Want ze hebben die berekeningen, die structuren zo ingewikkeld gemaakt dat u dat toch niet begrijpt. Dat is de bedoeling. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Maar waar we het over hebben, het beginsel van die vruchtbaarheid. De farao, de var, de stier. In de bekende cherubim, bijgenaamd serafim, bijgenaamd ook gewoon dieren. Die 4, zal ik maar zeggen, die traditioneel van oudsher in de Rooms-Katholieke Kerk geassocieerd worden met de 4 evangelisten overigens. Die 4 hebben respectievelijk het aangezicht van een leeuw, een os, een mens, een arend. Maar het zijn uitbeeldingen van Christus, niet van de evangelisten. Van 4 aspecten van Christus, zoals ook geïllustreerd in de 4 evangeliën. En een van die aspecten is die van een os. Het was Ezechiël 1, vers 10. Lastig wordt het als in hetzelfde visioen, maar nu in Ezechiël 10, vers 14... dan wel vers 24, de plaats van de os wordt ingenomen door een cherub. Die had het aangezicht van een cherub. Maar aangezien wij niet weten hoe het aangezicht van een cherub eruit ziet, specifiek, maakt het dus niks uit en is het ook niks tegenstrijders, want wij weten het niet. En daarna in Openbaring 4... als diezelfde 4 weer verschijnen, is het een leeuw, een kalf, een mens, een arend. Dus wat begon met een os, wordt uiteindelijk een kalf genoemd. Nou is een kalf niet noodzakelijk wat anders dan een os overigens. Behalve dat hij jong is. En als een os staat, weet je niet of hij jong is of niet. Alleen het is niet het woord voor vruchtbaarheid. Het is het woord voor, wat is dat, soer. Het is het woord voor zich bewegen door het landschap, zal ik maar zeggen. Verplaatsen. Dat is wat de os doet, het rund doet. Met een beetje moeite kan je dat met vruchtbaarheid in verband brengen. Want een beetje lopen, ik ken mensen die lopen zodanig dat ik het ook noem voortplanten. Nou ja, als je een beetje logge os hebt, dan weet je wel, die zo langzaam op zijn poten neerzet, zo. Met een beetje moeite kun je het met elkaar in verband brengen. Maar het is gewoon een ander woord. Maar het is wel voor hetzelfde beest overigens. Hè. Men heeft het met os vertaald omdat men in het Nederlands ook nauwelijks een ander woord heeft voor stier. Dus vooruit maar weer. Maar het is wel degelijk aanduiding van God als zodanig. Maar eigenlijk ook zeer zeker een aanduiding van Christus. Want de vier cherubim worden in de eerste plaats beschouwd als uitbeeldingen van vier hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. Die het beeld Gods is. En zo ben je rond. Wat zeg ik? Zo ben je rond. Inderdaad. Want hoewel het woord egel staat voor een bocht maken. En hoewel het vertaald wordt ook domweg, omdat het niet anders kan, met afwijken. Omdat er gesproken wordt over afwijken van het woord des Heren. En er wordt dit woord bij gebruikt. Hoewel dat zo is, wordt ook wel gezegd dat de egel is eventueel een cirkel. Want als je op een mooie, deftige manier afwijkt en daarin volhardt, met een passer bijvoorbeeld, je construeert de regelmatige afwijking, zal ik maar zeggen, dan ontstaat de cirkel. En dat zou kunnen. Begrijp je me niet verkeerd? Als iemand zegt, egel betekent cirkel, is dat niet onjuist. Maar om nou te zeggen dat het juist is, dat is ook niet waar. Dat zijn begrippen die hebben een veel bredere betekenis, zowel aan de negatieve kant als aan de positieve kant. En als het dus een positieve betekenis moet hebben, brengt het gouden kalf, dus de cirkel, de ring, zeg maar gewoon de eeuwigheid. Want dat stelt het dan voor. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het begrip goud. Een gouden kalf. Die blijft, was de bedoeling. Tenminste, dat is het ideaal dat men zich stelt. Nou ja, judaïsme blijft niet. Al was het ideaal dat het altijd zal blijven. Maar judaïsme per definitie kan niet altijd blijven. Omdat het de verwachting behelst van de komst van de Messias. Zodat de verwachting niet meer bestaat. Als de Messias gekomen is. En dat maakt dus sowieso een eind aan het judaïsme. Hetzelfde geldt uiteraard zonder meer voor de Mozaïsche wet. Voor zover de Mozaïsche wet de aanleiding is tot betere dingen, wil zeggen dat de wet verdwijnt als de betere dingen eenmaal aangebroken zijn. En dat is wat onder andere dan in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt. Hè? Nou, hoe dat ook zij, men zou dan het kalf zien als de uitbeelding van Christus. Het zal ook duidelijk zijn dat Aaron daarmee uitdrukking geeft aan de messiaanse verwachting. Dat wil zeggen, via Aaron komt dit gouden kalf tot stand. Ze horen bij elkaar, het is het werk zijner handen. In die zin is dan Aaron een type van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Als het gouden kalf de Messias is, namelijk de middelaar van het nieuwe verbond, dan hoort daarbij de Messias, namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond. En de priesterschap vind je terug in de persoon van Aaron. En de Hebreeënbrief legt uit. Maar eigenlijk al die nieuwtestamentische bijbelboeken op een of andere wijze leggen uit dat het nieuwe verbond is aangebroken door de aanstelling van Christus als hoge priester. Nou ja, als hij niet is aangesteld als hoge priester, dan is er geen nieuw verbond, laat ik het dan zo zeggen. Daarna wijs ik op de zwakheid van het verhaal. Want wij hebben hier naast elkaar Mozes en Aaron. Als je naast elkaar Mozes beschouwt als beeld van het oude verbond, dan is Aaron logischerwijze ook een beeld van het oude verbond, want ze staan naast elkaar in dezelfde positie. Het zijn twee broers die aan het hoofd staan van heel het oude verbond. De een in verband met wat dan met koningschap moet heten, dat wil zeggen aardse macht, en de ander in verband met de dienst aan God. De een heet per definitie koningschap, de ander heet priesterschap, maar ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En als Mozes moet opgevolgd worden, moet het niet zijn door een hoge priester. Als Mozes moet opgevolgd worden, moet hij opgevolgd worden door een koning. Onder het nieuwe verband. En als Aaron moet opgevolgd worden, wordt hij opgevolgd door een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus zodra wij nou zeggen, ja, maar Mozes, zijn beeld van het oude verbond, die verdwijnt. En dan komt Aaron, die is een beeld van Christus onder het nieuwe verbond. Ja, dan pleeg je toch op zijn minst een stijlbreuk, zou ik zeggen. Die kan eigenlijk zo niet. Met andere woorden, dan moet je het zo niet voorstellen. En wat het dan wel is, Ja, dat heb ik u de vorige keren uiteengezet, wat het dan wel is. Gewoon, horizontaal, kausaal, enzovoorts. Aaron is dan oorspronkelijk gewoon een beeld van het priesterschap onder het oude verbond, aan wie men het gouden kalf, namelijk het judaïsme, te danken heeft, want de priesters hebben dat in elkaar gestoken. En houden dat in stand tot in onze dagen. Dan heb je volkomen logische verklaring. Maar als je van die lijn afwijkt, moet je bewust zijn dat je dat doet. En dan neem je een stukje van het verhaal en dan zeg je, nou ja, Aaron bereidt het gouden kalf toe. Dat is een beeld van Christus, Aaron als type van Christus. Beeld van Christus door wie heel het nieuwe verbond en ook het leven van het nieuwe verbond, kalf, stier, kalf, is immers leven, levenskracht. Door wie dus deze dingen gerealiseerd worden. Maar trek je de lijn ook langs de horizontale lijn verder, ja, dan kom je toch verkeerd uit. En dat is het linken ervan dus, hè. Maar het klopt wel, dat het gouden kalf iets van doen heeft met de oren, ja, daar hebben we het al over gehad. En het is maar hoe je dat zien wil. Het geloof is door het gehoor. Aan het nieuwe verbond krijgt men deel door de oorsierselen. Door het sieraad van het oor, door te horen namelijk. Maar nou vertel ik het dus anders dan toen ik die oorsierselen besprak oorspronkelijk. Het is of je het zien wil of niet, maar het is omgekeerd. En dat is waar het over gaat. Onder het judaïsme wordt men doof, hoort men niet meer. Onder het nieuwe verbond worden de oren geopend. En de harten. Onder het oude verbond ligt er een bedekking over hart, ogen en oren. Wat was het nog meer? En onder het nieuwe verbond wordt de bedekking weggenomen. Dat wil zeggen, het gaat over dezelfde dingen, maar als tegenstelling. En zo kun je hem dus ook alsnog lezen. Maar dat is niet de primaire betekenis uiteraard van de geschiedenis als zodanig. Hetzelfde geldt ook voor wat er dan verder staat. Vers 4. Hij maakt een grote kalf eruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden, Israël. Voor alle duidelijkheid, dit zijn uw goden. Ik zal het wel gezegd hebben, er staat dus gewoon Elohim. Dat had net zo goed enkelvoud kunnen zijn, hoor. Dit is uw God. Want het woord God is een meervoud. Dit zijn uw goden, of dit is uw God, Israël, die uit Egypte land opgevoerd heeft. Wel, de Messias is die God die Israël opgevoerd heeft uit Egypte. Dit kalf was het niet, maar de Heer wel. En diens naam wordt ook daadwerkelijk gebruikt. Sterker nog, als men in Calvinistische kerken zegt, ik ben de Heer uw God, maar lees dat, ik ben de Heer uw God die uit Egypte land heeft uitgeleid, dan bedoelen ze daar wel degelijk de Heer Jezus Christus mee, die hen verlost heeft uit de slavernij van het oude verbond. Begrijp je goed, dat zijn ze waarschijnlijk grotendeels vergeten. En op zijn minst zullen ze zeggen, ja, dat is wel zo, maar we formuleren dat liever anders. Want dan slaat de politiek toe en zo. Maar dat is het beginsel. Want wij worden verlost uit de slavernij. Niet zozeer van die uit Egypte, maar die van de wet. En nog wat, hè, van zonde, wet en dood. Van die slavernij zijn wij verlost, alle drie voorgesteld door Egypte. Dus dan klopt het weer letterlijk. Dan hoef je het beeld weer niet om te keren. Maar dat is dat verschijnsel, ook van, zeg het maar weer voor alle duidelijkheid, van Romeinen 5. Sommige dingen over Adam en Christus kunnen exact hetzelfde gezegd worden, en andere dingen worden gezegd, maar dan precies het tegenovergestelde. Zit er een lijn in? Helemaal niet. Het zijn momentopnamen, het zijn uitsneden, plaatjes uit het geheel. Er worden dingen weggelaten en dan hou je zo'n beeld over. En dan volgt vers 5. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zei, morgen zal de Heer in feest zijn. Nou ja, dat is een geweldige beschrijving. Deze woorden als zodanig zijn een geweldige beschrijving van de situatie onder het nieuwe verbond. Namelijk, wij hebben een altaar, niet letterlijk. Wij hebben een altaar, maar in de overdrachtelijke zin uitsluitend. Het altaar was altijd al, ook als letterlijk is, is het een uitbeelding van de dienst aan God. En dus hebben wij één altaar, wij hebben een dienst aan God. Dat is Hebreeën 13, het laatste hoofdstuk van Hebreeën. Wij hebben een altaar. Paulus zegt er alleen bij, daar eten wij ook van, zoals de priesters nou eenmaal aten van het altaar. niet letterlijk, maar een deel van wat voor het altaar bestemd was, werd er afgenomen, mocht afgenomen worden, was bestemd voor de priesters. Ze aten van hun dienst aan God. En wij hebben een altaar, daar eten wij ook van, want wij leven, naar Gods maatstaven, van onze dienst aan God. Daarom kan je maar het beste de Heer dienen in je leven. Dan kun je erop rekenen dat de Heer ook voor je zorgt. En liever zeg ik het andersom, als je de Heer niet dient in je leven, hoef je er ook niet op te rekenen dat hij voor je zorgt. Dat is nieuwtestamentische waarheid. Maar er staat dan, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Aan het eind van de Hebreeënbrief staat dat helemaal en dan word je geacht te begrijpen wat het betekent. Namelijk, die dienst aan God die wij hebben, daar leven wij van. Maar degene die vasthouden aan de tabernakel, dat wil zeggen aan de dienst onder de wet, onder het oude verbond, kunnen daar niet van eten. Dat geeft geen leven. Maar we hebben een altaar. We zijn waarachtig. We hebben immers offers. We brengen immers offers. Ik heb het deze keer niet over de collecte. Daar heb ik het trouwens mezelf over. En als ik het erover heb, is het toevallig. Maar vooruit, hè. Maar het heet wel degelijk offeranden natuurlijk. Toch, hè. De mededeelzaamheid en hoe dat maar heten mag, hè. Want aan zodanige offeranden heeft God een welgevallen, staat er dan. Ook Hebreeën 13 trouwens. Maar meer denk ik altijd aan Hebreeën 12. Wij stellen ons lichaam tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. Nou, offeren doe je op een altaar, dus hebben wij een altaar. En dat altaar hebben wij wegens onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot wiens aangezicht wij naderen, in wiens dienst wij ons stellen. En dus staat er, als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. Hij gaf gelegenheid. Maakte de gelegenheid om het kalf te dienen, zoals die hoge priester van het nieuwe verbond ons in de gelegenheid stelt om als priesters onder zijn leiding God te dienen. En hij geeft ons dus als het ware één altaar. En Aaron riep uit en zei, de morgen zal de Heer een feest zijn. Nou ja, waarom morgen pas, weet ik ook niet. Want in de eerste plaats, vandaag is het feest, hè. Dat is 1 Korinthe 5. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, dat is bij de uittocht uit Egypte, bij de paaslam voor het eerst geslacht. Zo laat ons dan feest vieren, staat er. Die kent u toch of niet? 1 Korinthe 5. Ons paaslam is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. Men zou immers uit Egypte gaan, zei men tegen de farao. Zei farao, wat moet je daar dan doen? Buiten. En toen zeiden ze, we gaan de Heer een feest vieren. En daarna hebben we nooit begrepen welk feest ze bedoelden. Maar eigenlijk, het hele bestaan buiten Egypte zou als zodanig moeten gelden. Dat wil zeggen, als één feest. En wat ons betreft, wij komen tot de Heer Jezus Christus. Sindsdien zitten wij aan, was de bedoeling, aan zijn tafel. Ontvangen van hem namelijk leven, dat is de tafel. Ik bedoel wel degelijk de avondmaalstafel, dan wel de communie of hoe men het maar noemt. Vooral overdrachtelijk. Wij zijn tot de Heer uitgegaan, we zitten aan zijn tafel en het is feest. En toen de Heer met zijn 12 discipelen aan die tafel zat en het avondmaal instelde, was het feest. Nou ja, dat werd aangekondigd daar, daar gaat het maar om. En zo is het met ons ook. Ik weet niet of het nog zo is, maar vroeger waren wij evangelisch. Toen evangelisch nog evangelisch was, was dat. En toen waren wij kinderen en toen moesten we altijd zingen dat we zo blij waren. Dat was helemaal niet zo, maar we moesten het wel zingen hoor. Jawel. Ja. En ik ben zo blij, Jezus redde mij. Maar dat waren zo van die liedjes. En zelfs ongelovigen spotten ermee en die kennen die liedjes ook. Want ja, die hebben ze ook ergens geleerd natuurlijk, weet je veel waar. Allemaal blij, blij, blij. Waarom ik dat zeg? Nou ja, in werkelijkheid, het is natuurlijk toch wel degelijk waar, hè. Wij als kinderen gods hebben altijd feest. Wij zijn verlost, wij zijn in de vrijheid geplaatst. We hebben eeuwig leven ontvangen en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En al zou het vandaag geen feest zijn, dan vieren we feest omdat het morgen feest zal zijn. Wat staat er ook alweer? Morgen zal de Heer een feest zijn. Want daar zien we toch naar uit. Of niet dan? Dat op zich is al feestelijk genoeg. Dat past heus wel. En later staat er, het volk zat neder om te eten en te drinken. Als u er een verwijzing in wil zien naar het avondmaal, voor mij mag het hoor. Maar dan nog altijd in de, met de betekenis die eraan hangt, hè. Het ontvangen van leven is dat. Leven en gemeenschap. Heel het nieuwe verbond wordt altijd zo aangeduid. Nou ja, altijd. Ik bedoel, ja, eigenlijk wel. Het gaat altijd om een maaltijd en de vraag wie daaraan zal zitten en wie daarin de eerste zal zijn of de laatste of wat dan ook maar. Het gaat altijd om een maaltijd. Men heeft het dikwijls wegvertaald achteraf door gamos te vertalen met bruiloft. Wat op zich een goede vertaling is, alleen het past meestal niet in de context. Al was het maar omdat je nooit de bruid tegenkomt. Bij al die bruiloften in het Nieuwe Testament kom je nooit de bruid tegen. Is dat wel eens opgevallen? Of ik dat erg vind. Ja, want ik wil er altijd zoenen natuurlijk. Maar ze is er niet, weet u wel. Het is dus eigenlijk helemaal geen. Het is een feest, maar het is een maaltijd. Dat is de essentie ervan. Nou ja, dat is wat hier besproken wordt. Dus hier in dit soort details kun je gemakkelijk nieuwtestamentische waarheid herkennen. Ik ga naar vers 10 van Exodus 32... En nu laat mij toe, zegt de Heer tot Mozes, dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren. Zo zal ik u tot een groot volk maken. Suggestie is dat Mozes het hoofd wordt van een nieuw volk. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn gods. Er staat gewoon en Mozes, hè? In het Hebreeuws, hè? Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn schots en zei, O Heere, waarom zou u toorn ontsteken tegen uw volk, het welk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zou de Egyptenaar spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernielde van de aardbodem? En dan bidt Mozes, keer af van de hittigheid uw toorns en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Dat wil zeggen, doe dat niet, maar doe iets anders. In de praktijk is het zo dat de toekomstige zegeningen die aan Israël beloofd worden en vervuld zullen worden, daarvan staat dat ze vervuld zullen worden niet op grond van de verdiensten van Israël, integendeel, maar op grond van de genade Gods, ter wille van Gods eer, die beloofd heeft en Hij zal het doen. Er zijn nogal wat profetieën waarin dat uitdrukkelijk staat. En die zijn te beschouwen als overeenkomstig dit gebed van Mozes. Hè? Ze hebben het misschien niet verdiend. Maar als over hen het oordeel komt, zal dat niet bijdragen aan uw eer. Ze zullen uw naam daarom lasteren. Met andere woorden, dat God een genade God is in de praktijk, is niet ter wille van de mens primair, maar ter wille van hemzelf. De hele Bijbel door wordt die gedachte naar voren gebracht, die vind je hem ook. Bovendien vind je hier Mozes in de positie van voorspraak voor Israël bij God. Maar daarmee is hij meteen een model van de Messias, van de Heer Jezus Christus, die immers voor zijn volk bidt, om zo te zeggen. Die de belangen van het volk bij God behartigt en daar ook inderdaad aan bijdraagt. Bovendien dat gebed voor het volk, dat vinden wij nog een paar keer in de Bijbel, eveneens door de voormannen, om zo te zeggen, de hoogstgeplaatste Israëlieten van hun dagen. Dat wil zeggen, je vindt het bij Salomo, die bidt voor het hele volk, dat is ter gelegenheid van de inwijding van de tempel, wat ook een uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond eigenlijk, waar hij belijdenis doet van de zonde van het volk, maar niettemin een beroep doet op de goedertierenheid, de barmhartigheid, de genade van God. Hetzelfde doet later ook Daniel, die in zijn dagen ook de hoogstgeplaatste Israëliet was in heel de wereld. Dat is in Daniel 9, want het grootste gedeelte van Daniel 9 wordt in beslag genomen door het gebed van Daniel. Daarnaast hebben wij ook nog eventueel Nehemia, maar het is op iets kleinere schaal. Dat gaat specifiek over Jeruzalem. Maar het is van dezelfde aard. En het staat model voor het einde van de 70ste week van Daniël, wanneer officieel Israël de naam des Heren zal aanroepen en officieel dat volk tot bekering komt. In de praktijk zijn dat niet alle leden van het volk, in de praktijk gebeurt dat door de hoogst geplaatste leider van dat volk. Wie dat dan precies is en in welke functie, daar weet ik niet hoe dat dan heet. Bovendien, het is niet vandaag meer, denk ik, dus wat moet ik ervan zeggen? Maar dat zal gebeuren in de toekomst, als het oordeel over de Joodse staat komt, dat men uiteindelijk de naam des Heren zal aanroepen en een beroep zal doen op zijn barmhartigheid. Ja, dat is de bekering van Israël als volk officieel, bij monden van de hoogste leiders, die dus eigenlijk de belichaming zijn van heel het volk. En dat is Mozes hier ook, daarom spreekt hij voor het volk. Maar in allerhoogste instantie is hij daarmee een type van Christus. Bovendien komen wij terecht bij dat woord berouwen. Laat het u over het kwaad uws volks berouwen. Ik heb in het verleden in heel ander verband ooit uitgelegd dat dat woord berouwen een vrij neutrale betekenis heeft. Het heeft de betekenis van een keer brengen in, een verandering aanbrengen. Als het negatief is, heet het berouwen, dikwijls. Het berouwde de Heren dat hij de mens gemaakt had, enzovoorts. En als positief is, dan wordt het gewoonlijk vertaald met vertroosten. Maar het heeft dus alle tweede keren dezelfde betekenis, dat er iets in de plaats komt, iets beters bijvoorbeeld, in de plaats komt van wat geweest is. Dat is hier uiteraard ook zo. Want er was oordeel, definitief oordeel over het volk aangekondigd. Dat is wat de wet ook doet. Oordeel aankondigen over degene die de wet overtreedt. Zo zonder uitzondering levert dat de doodstraf op. Niettemin, het berouwde de Heren daarover, kan men zeggen. Waarschijnlijk staat het ook ergens. En in plaats daarvan komt dan het nieuwe verbond. En dat heet dus nagam, dit woord. Vertroosting, want de term vertroosting in de Bijbel is gewoon de aanduiding van het nieuwe verbond. Dat immers komt in de plaats van het oude. Het betere in plaats van de oud-testamentische dingen. Er wordt bovendien een beroep gedaan op Abraham, Isaac en Israël in vers 13... De normale reeks is Abraham, Isaac en Jacob, maar Israël is een andere naam voor Jacob, zoals u weet. En in die andere schriftgedeelte, die profetie, wordt dat ook gezegd. Hè? Dan zegt de Heer, niet om jullie zal ik het doen, maar wel om wat ik beloofd heb aan Abraham, Isaac en Jacob. Heb ik beloften aan gedaan, terwille van hen zal ik die belofte nakomen. Het is dus niet zo dom dat Mozes daar een beroep op doet. Gedenk, Abraham, Isaac en Jacob, uw knechten, aan welke gij bij uzelf gezworen hebt en hebt tot hen gesproken, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels, etcetera, etcetera. Nou, dat zal de Heer dus toch vervullen, betekent dat hij dit volk toch niet gaat uitroeien. In plaats van dat het volk wordt uitgeroeid, ontvangt het leven, maar uiteindelijk is dat onder het nieuwe verbond uiteraard, hè. Het is als het ware opstanding uit de dood. Dan staat er ook laconiek. Toen berouwde hij de Heer over het kwaad het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. Niettemin, Mozes wendde zich om naar deze uiteenzetting. Klom van de berg af met stenen tafelen die Gods werk waren. Het was Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. Op die woorden zijn we uitgebreid ingegaan, dus dat doe ik niet meer. En dan is het een beetje twijfelachtig wat voor geluid ze daar horen beneden. Mozes en Jozua. Leuk is dat de naam Jozua geïntroduceerd wordt. In het hele verhaal speelt hij geen rol van enige betekenis. Maar hij was erbij en hij wordt even een keer genoemd. Het is de introductie van de naam van Jezus dus. Hè? Want dat is de naam. Het is geen gestemde geroep van overwinning, het is ook geen geroep van nederlaag, vers 18. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. Zij waren aan het zingen. Laat zingen nou een van de belangrijkste eigenschappen of kenmerken zijn, attributen zijn van de gemeente, van het volk levend onder het nieuwe verbond. Zingen is eigenlijk fundamenteel het gemeenschappelijk uitspreken van dezelfde tekst. Zoals wij op school zongen de tafels van 1 tot en met 10, want die moesten wij nog leren. Wij hadden nog geen zakjepanners. Nee, wij moesten de tafels nog leren, was tijd voor ook. En de hele klas tegelijk, en dat heet zingen. Of het optoon, ja, het gebeurt automatisch, min of meer optoon, althans in hetzelfde ritme. En dat is voldoende. Elk jaar, als het tegen kerstfeest loopt, is er altijd wel weer iemand die zegt, maar de engelen zongen helemaal niet. Want wij weten allemaal dat de engelen zongen. Maar dat weten wij omdat wij dat ook weer zingen, hè? Dat de engelen zongen. En dan lees je het in de Bijbel en dan vind je niet dat ze zongen. Er staat er, zij zeiden, zij spraken of zoiets. Maar als ze dat gemeenschappelijk doen, is dat wel degelijk zingen in de oude betekenis van de term. Er is dus niks mee mis. Deze engelen overigens zijn een uitbeelding van de gemeente in verband met de komst, maar de wederkomst van Christus. Maar ja, dat is weer een andere geschiedenis, hè. De bekendste is die van Efeze 5, het is vers 19. Wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest sprekende onder elkander. Dat is gezamenlijk. In psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En de variant is die van Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dan sprekende onder elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Met aangenaamheid in uw hart en wat het allemaal maar wezen mag. Dit zijn de bekende. Maar de mooiste vind ik die van Romeinen 15, vers 5. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Voor de duidelijkheid, niet maar eensgezind. Eensgezind naar Christus Jezus, uiteraard. Hè? Vers 5 was dat van Romeinen 15. Let op de vertroosting. De God de leidzaamheid en de vertroosting. Als het Hebreeuws was, stond daar nagaan. Dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus, opdat gij eendrachtelijk, een synoniem voor eensgezind, met één mond, moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is zingen. Wat wij zingen noemen is symbolische uitdrukking daarvan. Het heet niet voor niks community singing. Engelse term. Community, gemeenschaps. Bij ons heet het gewoon samenzang. Of gemeenschapszang, dat is de grotere term. De zang is de uitdrukking van gemeenschap. Daarom doe je dat. Samen dezelfde dingen doen. En samen muziek maken is sowieso uitdrukking van verbondenheid. Daar dient het ook voor. En geen feest zonder muziek, zeg ik ook altijd. Hè. Trouwens, het woord muziek betekent dat ook, want muziek is eigenlijk gewoon mozaïek. Dat wil zeggen, iedereen draagt zijn steentje bij. Het wordt bij elkaar gelegd, om zo te zeggen. En tezamen wordt het dan één mozaïek, dan wel één muziek. Een ander woord is symfonie. Want sim is samen en fonie komt van geluid, hè? Foon, weet u wel. Samenklank, een symfonie. Een symfonieorkest, zou je gedacht zijn hoeveel instrumenten daar allemaal samen klinken tot één geheel. Eigenlijk is dat iets magisch. Maar dat is wat het is. Nou, daar waren ze mee bezig. Het was beurtzang, zingen bij beurtjes. Dus ze zongen waarschijnlijk waarheen pelgrim, waarheen gaat gij, hoofd omhoog en hand in hand. En dan de andere helft van de zaal. Wij gaan op des konings roepstem naar Gods huis in het vaderland. Enzovoorts, hè. Zusters en broeders en het beurtzang. Komt in de psalmen ook veel voor, hè. Die afwisseling van vraag en antwoord en... Daarmee wordt het één geheel. Nou, daar waren ze mee bezig. Dat is de situatie onder het nieuwe verbond eigenlijk. Ik ben altijd benieuwd naar de tekst die ze gezongen hebben, maar die staat er niet bij. Dus het laat ruimte voor een negatieve zoals een positieve toepassing. En dan, en het geschiedde als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen, het dansen, is dat, hè? Line dancing. Een rij is een line. En als dans is het line dancing. Dat was nog voor de uitvinding van de countrymuziek, maar toen maar weer. Dat de toorn van Mozes ontstak, van de wet, dat is nog zo, hè. Als wij als gelovigen blij zijn en ons vrolijk maken en feest vieren, wordt het ons door de zogenaamde christenen die onder de wet leven, hoogst kwalijk genomen, hè. Dat is nog zo, hè. Dat kan allemaal niet. Dus dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelfde beneden aan de berg verbrak. Volgende vers. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. Want Mozes is hier gewoon de uitbeelding van de heerschappij van de wet. En daarmee van het volk levend onder de wet. Die wordt verbroken. Die verdwijnt daar. Daar waar het feest van het nieuwe verbond aanbreekt, is het feest van het oude afgelopen. Daar is men boos. En dat is een situatie die tot in onze dagen eigenlijk bestaat. Er is ook een andere kant aan dat verbond het welk zij verbroken hebben. Maar dat staat dan ook in een iets ander verband in Hebreeën 7. De vernietiging van het voorgaande gebod van het oude verbond staat daar. Geschiet om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Mag dan het woord van God geweest zijn, maar het was zwak en onprofijtelijk, omdat het gelegd was op het vlees en dat kon het niet dragen. En dan zoekt men dus naar een alternatief, maar het alternatief is niet het judaïsme, per slot van rekening uitgevonden, opdat men zich aan de wet van Mozes niet zou hoeven te houden, die hebben we gelezen hier, die uitdrukking, maar het gaat om het nieuwe verbond uiteraard, hè. Daardoor wordt men werkelijk bevrijd. En waar het nieuwe verbond is, daar is het oude beëindigd. Men denkt aan Romeinen 10 vers 4, dat vind ik de kortste, denk ik. Daar staat, het einde der wet is Christus, tot de rechtvaardiging van ieder die gelooft. Daar waar Christus verschijnt, is de wet afgelopen. Als het kalf hier in de praktijk een beeld is van Christus, als we dat afspreken, zal ik maar zeggen, dan is het gevolg dat de stenen tafelen er niet toe doen. En dat is ook zo, zo word ik kapot gegooid. Dan zijn ze weg. U dient te bedenken dat als men trouwens sowieso een andere religie aan gaat hangen, dan is de Mozaïsche wet ook weg, hoor. Ik bedoel, zo sterk is dat allemaal niet. Maar naar Bijbelse maatstaven, de wet wordt of teniet gedaan doordat men er het judaïsme in de plaats heeft gesteld, of de wet wordt teniet gedaan omdat van Gods wegen het nieuwe verbond in werking is getreden door de dood en opstanding van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Wat er met het kalf gebeurt, dat is interessant, dat is in vers 20. Hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het in het vuur en vermaalde het. Kortom, het werd bereid af voor de maaltijd. Een beetje water erdoor. Hoe zeggen ze iets netjes? Maar van het kalf, het zichtbare kalf, blijft niks over. Het wordt vermengd met water en hij deed het den kinderen Israëls drinken. Ze dat als straf ervaren hebben, weet ik niet. Ze waren wel hun goud kwijt. Maar het is natuurlijk toch te herkennen als een geweldig beeld van de dagen waarin wij leven. Wij leven uit het woord van God. Dat is het water. Water is hoe dan ook altijd een beeld van het woord van God. Dat kan oude verbond zijn, dan is de bediening des doods. Dan verdrink je erin. Het kan uitbeelding zijn van het nieuwe verbond. Dan heet het levend water, water des levens. Maakt niet uit, water is een beeld van het woord van God en door het woord van God ontvangen wij eeuwig leven, want het is het eeuwige woord van God. Hoe beeld je het eeuwige woord van God dus uit? Water vermengd met goud, waarom niet? Je zou er zelf op kunnen komen. En verder, als men dat tot zich neemt, als men het drinkt in zich opneemt, heet dat geloof, toch? Het ontvangen van het woord en daarmee het levende woord. Daarmee eeuwig leven is op grond van geloof. Maar geloof is uit het gehoor en daar kwam dit goud vandaan, van de oren. Dus het lijkt mij toch een aardig beeld van hoe dat nieuwe verbond werkt. Bovendien, wij kennen de Heer Jezus Christus, maar wij hebben geen zinnelijke Christus. En zijn koninkrijk is ook niet openbaar. Het kalf verdwijnt hier dus ook inderdaad van het toneel. In dit verband zou je denken aan uitspraken van de Heer Jezus zelf. Die zei, nou ja, dat koninkrijk komt wel, maar het komt niet met uiterlijk gelaat. Want zie, het koninkrijk is in uw lieden. Zo staat het er toch. En wat Christus betreft, van Christus zelf staat, dat Christus is in ons, comma, de hoop der heerlijkheid. In Colossenzen 1 is het nog vers 27, want daar staat dat. Dat wil zeggen, het is wel reëel, het is ons voorgesteld, maar het is in ons terechtgekomen. En dat is wat je hier uitgebeeld vindt. Hè? Ik weet niet wat die Israëlieten eraan overgehouden hebben, maar dat doet er dan verder ook weinig toe. En dan hebben wij nog Het verhaal van Aaron die zegt hoe het dan zo gekomen is. Het verhaal wordt opnieuw verteld. Er wordt ook gezegd dat het schande was voor het volk, maar dat is het ook nog steeds. Hè? Geloof in de Heer Jezus Christus voor de Jood is schandelijk. Worden de Joden als schandelijk ervaren? Zo sterk zelfs dat iemand die uit het Jodendom tot geloof komt in de Heer Jezus Christus in het algemeen voor dood verklaard wordt. Dat wil zeggen, men doet alsof je niet meer bestaat, men viert een begrafenisfeestje en dat was het dan. Zo iemand houdt binnen het Jodendom officieel op te bestaan. Dat zijn lugubere dingen. Maar ja, er zijn sommige sectes waarin iets dergelijks ook gebeurt hoor. Dat zijn vreemde mensen, als je mij vraagt. Wat er daarna gebeurt is niet zo prettig. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. Dat was vers 26. En die zonen van Levi werden erop uitgestuurd om door het legerkamp te gaan en die mensen te doden, blijkbaar, die zich niet verzameld hadden tot de Heere. Dat waren dus ongelovigen die gedood werden. Zij wilden de Heer niet en werden gedood. De tegenhanger daarvan, en gek genoeg, dit is een redelijk bekende, de tegenhanger daarvan vinden wij in Handelingen hoofdstuk 2... Ik heb bijbels gezien waar in Handelingen 2 een verwijstekst bij stond naar Exodus 32, vers 28. Dat is deze bijbel niet, geloof ik. Deze bijbel niet, maar er staat na de toespraak van Petrus in Handelingen 2, staat er in vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan, maar ja, niet tot hen hoor, tot de Heere. Er staat, er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. Met hetzelfde aantal als in Exodus 32, met het verschil dat in Exodus 32 via de dienstknechten, God, de Levieten, 3000 man, staat er, gedood werden. En we hadden het toch over omgekeerde beelden. Wel, in Handelingen 2 vind je tegenovergestelde. Daar wordt het evangelie gepredikt door de dienstknechten Gods. Dat waren geen levieten, maar dat doet er nou niet toe. Maar ze waren wel degelijk als apostelen in de dienst van God uiteraard. En onder de leiding van de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, om zo te zeggen. En door hun bediening werden er 3000 mensen wedergeboren. Kwamen tot geloof. Dat is precies de andere kant op dus. In Handelingen 2 vers 41. Er werden toegedaan omtrent 3000 zielen tegenover Exodus 32 vers 28. De zonen van Levi deden naar het woord van Mozes. Let erop dat de zonen van Levi per definitie in dienst staan van en dus ondergeschikt zijn aan Aaron. En aan de andere kant dat de apostelen per definitie in dienst stonden van de Heer Jezus Christus, die andere hoge priester, die van het nieuwe verbond namelijk. Door de een worden, door Aaron en zijn personeel worden 3000 gedood, door Christus en zijn personeel komen de 3000 tot geloof, namelijk zij ontvangen leven. Kortom, wij herkennen hier best wel het een en ander in Exodus 32... aan nieuwtestamentische waarheid. De zwakheid ervan vind ik altijd, maar zoals gezegd, dat is niet alleen hier, dat is elders ook in de Bijbel. Het probleem met symboliek is soms, of zelfs dikwijls, ik waarschuw daar ook nog wel eens voor, dat je voor de symboliek niet maar één doorgaande lijn vindt, die je legt langs een andere doorgaande lijn in de Bijbel en dan lopen ze volledig parallel. Dat is maar zelden het geval. Wat je in de praktijk vindt, is dat bepaalde details uit de geschiedenis, of wat het maar is, liggen naast andere details uit het Nieuwe Testament. En die herhalen zich gewoonlijk ook nog. Dat wil zeggen, het is geen doorgaande lijn. Ja, je kunt de geschiedenis van de uittocht uit Egypte leggen naast eveneens het aanbreken van het nieuwe verbond, de dood en opstanding van Christus. Dan heb je een verlost volk, dat is de gemeente, komt overeen met Israël in de woestijn. Staat in de Bijbel dat het zo is en dat Israël in de woestijn een voorbeeld is voor de gemeente uit onze dagen. Maar het is zeker niet zo dat alles wat er met Israël misgaat een beeld is van alles wat er met de gemeente misgaat. En ook niet andersom. Dat al wat er met Israël misging in de woestijn een beeld is van alles wat er goed gaat met de gemeente. En je kunt ook de lijn niet doortrekken. Je kunt niet zeggen, ze gaan door de Schelfzee, dus een beeld van dood en opstanding. Nu is het volk verlost. En daarna bij de Jordaan aankomen en zeggen, nou ja, dat is, nou wat is dat dan? Beloofde land. Oh, dat is wanneer we naar de hemel. Dus de opname van de gemeente. Oh ja, moeten we daarna strijden om de hemel te veroveren? Is er in de hemel zoiets als Jericho, dat veroverd moet worden? Is er in de hemel dingen die verbannen zijn, waar je niet aan mag komen, want anders kan je Ai niet veroveren? Dat geloof je toch zelf niet? Die lijn trek je dan door, maar dat is niet goed. Dat komt niet uit. Het is andersom. De doortocht door de Jordaan is als het ware de herhaling van de doortocht door de Schelzee. En dat was de herhaling van de zonvloed bij Noach. En dat was eigenlijk weer de herhaling van die vloed uit Genesis 1 vers 2. Ik bedoel, dat komt steeds opnieuw terug. En dat niet alleen op dit soort lange termijn, dat na zoveel honderd of duizend jaar zo'n geschiedenis zich herhaalt op een of andere wijze. Maar het zijn de details van het verhaal die geïsoleerd worden. Dat wil zeggen, het zijn begrippen die je tegenkomt, waar associaties aan hangen, om zo te zeggen, die je gedachten bepalen bij andere dingen. En zo gaat dat dan zo verder. Je moet dus oppassen, het probleem met typologie is dat je het niet kunt systematiseren. En dat is ongetwijfeld de reden waarom er nogal eens gevraagd wordt. Kun je het niet eens een keer hebben over typologie? Nee, over typologie zelf kun je het niet hebben. Je kunt het gebruiken, je kunt het toepassen en daar blijft het bij. Want in zichzelf is het geen onderwerp en het valt zeker niet te systematiseren. Het is geen systeem. Wat je vindt is de herhaling van motieven, zoals je dat in de kunst vindt, in de beeldende kunst, en meer nog hopelijk in de muziek. Nou ja, hopelijk ook in de beeldende kunst, maar vooruit. De herhaling van dezelfde structuren, motieven op verschillende manieren. En daaraan, daarin herken je de hand van de meester, de kunstenaar, en daarmee ook zijn wijze van doen, zijn wijze van denken, zijn wijze van handelen, enzovoort. En als je het goed leert kennen, dan leer je ook, nou ja, dan leer je ook vooruitdenken en meedenken, zal ik maar zeggen. Hè. Dan weet je van, zo'n situatie, dan weet je al wat God gaat doen. Want je weet wat hij altijd doet, hoe hij reageert op omstandigheden, op situaties, wat hij wel accepteert, wat hij niet accepteert, enzovoort. Langs allerlei manieren. En dat is de aardigheid ervan, wat wij onderweg ook eruit opsteken, dat vooral is dat de hele Bijbel één schrijver heeft. Dat merk je aan het handschrift dus. En voor typologie vul ik nou dus het begrip handschrift in. Zijn wijze van doen. In een handschrift krijg je ook de herhaling van motieven. Dezelfde krullen op dezelfde plaatsen, bij verschillende letters overigens. En daaraan herken je iemands handschrift. Maar in de Bijbel herken je daarmee de goddelijke oorsprong van het een en ander. Want je hebt wel gemerkt, met groot gemak lees je hier wat en sla je een heel eind verderom. Ben je een totaal andere tijd, duizenden jaren ertussen, totaal andere cultuur en achtergrond, en je vindt dezelfde dingen. En vaak tot in de details. En dan gaat het nog niet eens altijd precies om wat het betekent, maar een van de eerste dingen die je er eigenlijk uit op moet maken is, zie je wel, dat is één en dezelfde God. Het is één en hetzelfde beginsel, het is hetzelfde systeem, het is consistent heet dat. Dat woord heb ik in het woordenboek niet eens kunnen vinden toen ik het zocht. Consistent, samenstaand, letterlijk. Het is één geheel. Nee, het is sterker dan consequent. Consequent is volgorde, hè? Maar consistent wil zeggen, het staat als een huis, als een blok. En dat is wat je er in elk geval in terug kunt vinden. En bij beëindigen van de wet, nou ja, ik hoop niet dat wij moeten leren dat we de wet niet terzijde moeten stellen door de een of andere afgoderij. Ik dacht dat het duidelijk was dat die wet des Heren van kracht is, totdat de Heer zelf zegt, ik geef wat anders ervoor in de plaats. En dat gebeurt niet door een andere religie van dezelfde aard, maar het gebeurt door ons te verlossen van elke vorm van religie. Ons in vrijheid te plaatsen, opdat we ons zouden vullen met het woord van God. en de waarheid zouden betrachten. Dat is wat het is. Wij moeten het daarbij laten, we zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, Hemelse Vader, dat we vanavond weer uw woord mochten openen en ons bewust mogen zijn dat u ons verlost hebt van een juk wat niemand kon dragen, ons geplaatst hebt in de vrijheid van dat nieuwe verbond en dat wij ook mogen uitzien naar de vrijheid der heerlijkheid der Zonen Gods. We zeggen u dank dat u ons tot uw dienaren gemaakt hebt, maar niet onder het juk van het oude verbond, waaronder dat lichte juk, die zachte last van dat nieuwe verbond, opdat we als uw kinderen in vrijheid onze levens aan u zouden wijden en u zouden dienen. Begin het met dat we zouden horen naar wat u ons openbaart met betrekking tot waarheid, uw waarheid. Met betrekking tot onze heiland, die eenmaal leed en stierf om ons te verlossen van de slavernij van zonde, dood en wet. En die leeft opdat wij zouden staan in de vrijheid en zouden wandelen in het licht waarin u ons geplaatst hebt en waarin wij met u gemeenschap zouden oefenen en ook met elkaar. Wij danken u daarom voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. En we bevelen ons bij u aan, opdat wij zouden vervuld worden met uw waarheid en genade en daaruit zouden leven tot eer van uw naam en in uw kracht. Wees u dan ons nabij, om Christus willen op grond van uw beloften. Amen.